Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars, op het programma Mystieke Lectuur. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over onze intieme gebedsrelatie met God. Het zijn pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hoorden we hoe onze spirituele auteur handelde over de manier waarop nog andere mensen dwalen in het zoeken van God. En alhoewel die toch niet zo zwaar dwalen, ontdekken ze toch niet het rijk van God, dat in feite in onszelf te vinden is. Eenvoudig is het enigszins, gezien we niet ver hoeven te gaan om het te vinden. Toch zien we de schrijnende realiteit dat we van nature geneigd zijn om de verkeerde kant op te kijken. Dan zien we natuurlijk niet wat we in feite diep in ons hart zouden moeten zoeken. Er is een hele geestelijke strijd die in ons woedt en het ons nog moeilijker maakt om Gods rijk te vinden. Alhoewel die strijd van alle tijden is, weegt hij nu misschien zwaarder door dan ooit, met alles wat onze zintuigen de dag van vandaag te verwerken krijgen, worden we nog meer gestimuleerd om de andere kant uit te kijken. Ieder van ons heeft alles gekregen wat we nodig hebben om door God gered te worden en zelfs om tot de grootst en hoogst mogelijke eenheid met God te komen. Maar daarvoor moeten we een inwendige weg gaan. Toch verkiezen we het materiële, aardse leven met zijn zondige neigingen boven onze goddelijke roeping. Zolang we hier op aarde leven, kunnen we ons echter nog wel bekeren, ons werkelijk omkeren. Zoals Ruusbroek het zou verwoorden, een ons afkeren van een verstrooiing of verdwaling in menigvuldigheid naar eenheid met God in eenvoud. Johannes Evangelista wil ons helpen door ons hiervoor de ogen te openen. Nog even eraan herinneren dat onze auteur rond 1588 werd geboren in 's-Hertogenbosch. Hij kreeg de naam Gerhard Verscharen bij zijn geboorte. Hij treedt binnen in het noviciaat van de Kapucijnen te Gent in 1613... waar hij de naam Johannes Evangelista aanneemt. Vanaf 1620 wordt hij benoemd tot novicemeester voor heel de Vlaamse provincie van de Kapucijnen in het klooster te Leuven en wordt een gezocht geestelijk directeur. De laatste jaren van zijn leven brengt hij door in Tervuren, waar hij een nieuw klooster sticht aan de rand van het Soniumwoud, niet ver van Groenendaal, waar Jan van Ruusbroek zich als kluizenaar heeft teruggetrokken. Hij sterft uiteindelijk in Leuven in 1635, wellicht rond de bezetting van Leuven tijdens de 80-jarige oorlog, die toen volop woedde, en waarbij de mensen van het platteland naar de steden in de omtrek trokken voor bescherming. Johannes Evangelista wordt soms ook de Sint-Jan van het Kruis van de Nederlanden genoemd, wat misschien wat overtrokken lijkt, zeker wat betreft de stijl die soms nogal veel verwijzingen bevat van dingen die reeds gezegd werden of nog behandeld zullen worden. Maar toch weet hij wel heel toegankelijke, verhelderende en zelfs sterke beelden aan te wenden om duidelijk te maken waarover hij ons precies onderrichten wil. Ook in deze editie zullen we ons commentaar tot een minimum herleiden. De teksten zijn vrij toegankelijk en vragen dus niet al te veel uitleg, maar waar nodig zullen we die er zeker bijvoegen. En luisteren nog even naar een stukje vanuit onze vorige editie, maar we lezen die wel in de vorm waarin het tot ons is gekomen in de taal van toen. Zie een weten niet, dat wezende gebloot van de creaturen, zie ontwrocht moeten worden van haarzelven, en de haren geest moeten oprechten boven de krachten der zielen. Daar zie gewaar zouden worden die invloeien des goddelijke lichts, waardoor zie meer gevoerd zouden worden boven alle creaturen en de haarzelven tot God, gelijk een schip, welk wezende in volle zee met uitgespannen zeilen is door de hulpe des winds gedreven naar de haven, maar blijvende als dolende schepen in het midden der woeste zee, die den rechten weg tot de haven nieten weten, die welke komen altemets te varen op een platen oft worden door tempest vervoerd in vreemde landen, oft komen ook wel te breken en te verdrinken. In het vierde hoofdstuk dat we nu zullen lezen, handelt onze geestelijke auteur over de oorzaak van de dwaling van de vooruitgangmakende godzoekende ziel. Als we God oprecht zoeken, dan maken we vooruitgang op die weg, ook al gaat het soms niet heel snel. Om beter te begrijpen wat ons belemmert om vooruitgang te maken, schetst Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch ons hier deze wegwijzer. Laten we luisteren naar zijn overwegingen. Eer we deze dwalende zielen op de rechte weg tot God zetten, moeten we hen eerst ruimer de oorzaken van hun dwalingen voorhouden op de manier waarop we haar reeds hebben beschreven, zodat, als ze die kent, ze zichzelf beter zou kunnen beschouwen en daaruit ook de weg die zij moet gaan, kan leren kennen. Wat de eersten betreft, denk ik dat uit wat wij in het begin hebben gezegd, men genoeg heeft kunnen ontdekken waarom zij zozeer van God verdwalen. Maar wat de laatsten betreft, gezien zij zich op de rechte weg bevinden, met behoorlijk onderscheid, en ze eveneens attent zijn wat tijd en plaats betreft om God te vinden, kan men zich afvragen hoe het komt dat er dan zo weinigen onder hen tot God geraken. We hebben wel gezegd dat velen onder hen zich laten bedriegen door het valse oordeel dat ze hebben. Ze menen dat zij God gevonden hebben, of door hun manier van doen hem voor zeker zullen vinden. Maar zo zijn ze niet allemaal. Hoe komt het dan dat degene die de grond van haar hart opent en van de waarheid onderricht is, uiteindelijk God niet vindt? En hoe komt het dat de anderen met de tijd niet gewaar worden dat ze bedrogen zijn? Het antwoord daarop is dat, zoals de gebreken van de mensen verborgen zijn, de oorzaken daarvan niet minder, maar precies veel verborgener zijn. Laten we nu even terugkijken wie die eersten waren waarover onze auteur spreekt. De eerste dwalende zoekers zijn te vergelijken, zei hij, met degenen die op het land met veel arbeid en moeite zoeken wat hij enkel over zee kan vinden, zonder te weten hoe en waar hij aan de zee kan komen, ja, zelfs zonder te weten dat hij wat hij zoekt enkel over zee kan vinden. Want God, die ze zouden moeten zoeken boven haar natuur, in de geest, in een onverbeeldheid, in stilte en eenzaamheid, zoeken ze in haar natuur en in het eigen land door verbeeldheid, aardse bezigheden en menigvuldigheid. De laatste categorie waarover onze auteur schrijft zijn de anderen die wel los zijn van alle dingen buiten haar en ook vrij van zichzelf. Ze menen dat het daarmee genoeg is en doen dus verder niets, gelovend dat zij in die toestand steeds meer in God kunnen geraken. Zij zijn gelijk aan degenen die zich op zee bevinden, weg van het land, en die zou denken dat hij niets meer moet doen. Hij zou geen mast oprichten, nog een zeil spannen, gelovende dat de vloed van de zee hem ter bestemming zou voeren in de haven. Hij zou blijven zwalpen op de zee, nu hier, dan daar, en er geen profijt uithalen. Na deze korte terugblik op die twee soorten mensen kunnen we nu verder luisteren naar de tekst van het vierde hoofdstuk van dat bijzondere werk van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, Het Riek Gods in der Zielen. Eerst en vooral benadert de manier waarop zij God zoeken de juiste doeltreffende manier van zoeken zeer. Toch is ze niet correct, zoals dat zal blijken uit datgene dat we nog zullen zeggen. Zij hebben veel gelezen en gehoord over de volmaaktheid en weten dat God moet worden gezocht buiten de verbeelding en in de inwendige rust en gelatenheid. Maar om die te verkrijgen leggen ze zich meer toe op het natuurlijk werk dan op een grondige verloochening van zichzelf en menen al dus te wandelen in het zuiver geloof. Indien we het goed onderzoeken, zouden we ontdekken dat ze leven naar hun zintuiglijkheid, want ook zij leven met God, vergelijkbaar met de voorgaande groep zoals kinderen, alhoewel op een bedekte manier, omdat ze grote mannen willen zijn. Maar al waren het dat sommigen van hen de rechte weg voor hadden, toch kunnen ze door veel redenen daarvan afwijken, zoals met iemand die ergens naartoe reist en in het begin de juiste weg ingeslagen is zonder nochtans ter bestemming te komen, ofwel omdat hij de juiste weg niet goed volgt, maar verkeerde wegen inslaat, ofwel omdat hij wel op de juiste weg zit, maar niet dapper genoeg doorstapt, of nog omdat hem iets overkomt dat hem belet verder te gaan. Zo gebeurt het ook aan deze ziel, die nochtans de juiste weg heeft aangevat en toch verdwaalt, omdat die weg uitermate nauw is en er daar rond tal van omwegen en dwaalwegen liggen, door onze schalkse natuur gemaakt, de ziel die, zoals de schaduw, het lichaam waar die ook gaat langs alle kanten volgt, de juiste weg verbergend en haar de bedriegelijke weg toont. Zo gebeurt het dat menig goed mens die goed begonnen was, van de juiste weg is afgeweken en het er slecht mee is afgelopen. Laten we nog even dit laatste paragraafje lezen in de vorm waarin Johannes Evangelista het heeft geschreven. Zo gebeurt ook aan deze zielen, die altemets den rechten weg wel gevat hebben gehad, maar omdat dien uitermate eng is en de omtrent hen ontallijke omwegen en de dwaalwegen liggen die onze schalks natuur gemaakt heeft, die zielen als de schaduw het lichaam volgt en de haar tallen kanten bij dezelfde voegt, haar verbergende de rechte weg en de tonende haar bedriegelijke wegen. Zo gebeurt het dat er menig goed mens die wel begonst hadden van den rechten weg afgeweken is en de kwalijk geëindigd heeft. En we lezen verder in de vertaling. Anderen die de rechte weg niet verlaten, wijzen haar toch af, omdat ze niet vastberaden voortgaan, maar zich op een slappe en flauwe manier, de weg die omhoog klimt, omdat hij tegen de natuur en de zinnen gekeerd is, vereist van ons dat we niet stil blijven staan. Dalen zij weer om naar beneden en worden weer wat ze tevoren waren. nog anderen die wel dapper voortgaan en een goed verlangen hebben om tot het einde van de weg te volharden, ontmoeten duisternis, dorheid, inwendige verleidingen en kwellingen. Door die te willen vermijden, wijken ze af van de rechte weg, of door die te willen doorbreken, omdat ze niet weten hoe ze zich daarin moeten gedragen, blijven ze daarin steken. En daarom komen geen van hen op de plaats aan waar God te vinden is. Toch is de meest voorkomende oorzaak van alle dwalingen, zowel bij de eerste als bij de laatste dwalende zielen, dat zij hun best niet doen om God te vinden. Ze laten het hun niet genoeg kosten. Zij willen God al te goedkoop bekomen. Ze schieten allemaal tekort, omdat ze niet altijd en overal God zoeken. Dit is een algemeen gebrek, dat de oorzaak is dat er zo zelden iemand God waarachtig vindt. Want mochten zij zich allen daartoe ijverig inzetten, al ware het dat zij in zichzelf veel zware gebreken hadden, die haar ook nog onbekend zouden zijn, ze zouden die toch met der tijd ontdekken. En al maakten zij een enorme omweg, ze zouden toch tenslotte op de juiste weg terechtkomen, want door dat dapper najagen van God, ten allen tijden en overal, zou de natuur noodzakelijkerwijs neergedaald en onderworpen worden en aldus de geest meer bevrijd en daardoor in God verheven. Eveneens, door haar trouw zou God haar ongetwijfeld verlichten en genade schenken om alle beletsels te overstijgen en hem te vinden. Maar ze schieten hier over de hele lijn tekort, en wel omdat ze te zeer bezeten is door haar eigen liefde. Daarom ontziet ze datgene te doen dat ze weet noodzakelijk te zijn om God te vinden, of ook uit onwetendheid, omdat ze niet meent dat er zulk een nauwgezet waarnemen vereist wordt eer men God kan bekomen. En voorwaar, het is moeilijk om een mens wijs te maken wat er allemaal moet worden doorgemaakt eer men bij God geraakt, tenzij hij zelf die weg gegaan is. Hij kan niet begrijpen dat zulk een zuiverheid, zulk een grote volharding en standvastigheid zonder enig onderbreken van hem vereist wordt. Ze lezen het allemaal voldoende en het wordt hen genoeg gezegd, maar ze maken de weg al wat korter dan de boeken of de leraars het verstaan. Ze stellen zich daardoor in gevaar, omdat ze zich met zo korte bewoordingen de volmaaktheid en de weg die daartoe leidt beschrijven en voorhouden als ware het een versterven en een oud worden in vernieting. Deze woorden tonen het begin van de weg en het einde, maar niet wat er tussen beide in staat, en evenmin hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn. Zij zijn kort en verstaanbaar, maar omvatten meer dan men denkt. Wat zal blijken uit wat we hierna zullen uitleggen, en daarom worden die onwetende mensen daaraan bedrogen. Wat hen gebeurt, is te vergelijken met iemand die de hele wereld tot een kleine kaart of wereldbol reduceert, waar hem alle landschappen van de wereld getoond worden met kleine afstanden van elkaar. Hij zal daardoor denken dat hij niet ver is van Spanje, Italië, Indië enzovoorts, waar hij nochtans lange tijd zou nodig hebben en veel moeite zou moeten doen om daar te geraken. Laten we nog even luisteren naar een van die vorige paragraafjes in de taal van onze auteur. En de voorwaar, het is een mens kwalijk wijs te maken wat er te passeren is, eer men tot God geraakt, tenzij hij zelf de weg gegaan heeft. Hij kan niet begrijpen dat er zulk een geheelheid zijn zelfs, en de zo grote, gedurigheid en de gestadigheid zonder enig onderlaat vereist wordt. Ze lezen het al te maal genoeg en het wordt haar genoeg gezeid. Maar zij nemen de weg al korter als het de boeken of t leraars verstaan, t welk ter avonturen komt omdat zij haar met zo korte woorden de volmaaktheid en de weg daartoe leidende beschrijven en de voorhouden stellende dien in een versterven, vernieten, oud worden, etc. En we vervolgen weer in de vertaling. Zo gaat het ook met die geestelijke leraars die van korte bewoordingen houden. Ze houden ons de volmaaktheid voor en beschrijven de weg daarheen met weinig woorden. Toch is zij langer dan de afstand van het ene einde van de wereld tot de andere, want de volmaaktheid is een vereniging met God. Om daartoe te komen bestaat maar één weg: de hele wereld en alle schepselen verlaten, zoals hierna blijken zal. En gewone mensen die deze afstand niet naar behoren kunnen onderscheiden vanuit de woorden die tot hen werden gericht, achten de weg van deze volmaaktheid veel korter en makkelijker dan hij is. Ze begeven zich op een slappe en flauwe manier op die weg, waardoor ze die zelden uitlopen en er zelfs moeilijk halfweg geraken. Hierdoor zullen wij deze kaart hier uitgebreid met alle afstanden duidelijk omschrijven, spreken van de weg die tot God leidt, hoe lang en breed die is, waar hij gelegen is en wat daartoe vereist is. Dat alles zullen we heel uitdrukkelijk aanduiden. Maar nu willen we enkel spreken van volharding en standvastigheid die daar vanwege de ziel noodzakelijk is om voort te gaan op die weg en die tot het einde toe te volgen. Hier wil ik niet met veel woorden, maar met volgende gelijkenis verhelderen. Stel dat een mens langs een snelstromende rivier voorbij gaat die van hoog uit de bergen komt. Indien hij die stroomafwaarts zou willen afvaren, dan zou hij dat zeer gemakkelijk en snel kunnen doen. Maar mocht hij hetzelfde stroomopwaarts willen opvaren naar het hoogste van de berg, zou hij met grote inspanning dat schip moeten voortstuwen. Hij zou zich noodzakelijkerwijs nacht en dag moeten inspannen en tegen de stroom voortdurend moeten opboksen, om niet met de grote kracht van de stroming af te drijven. Mocht hij uiteindelijk de berg opgeraken, waar de rivier haar oorsprong heeft, zou hij die, telkens wanneer hij zou verzuimen tegen de stroom in te gaan, noodgedwongen door de stroming weer naar beneden worden afgedreven en alles verliezen wat hij met zoveel moeite bereikt had, zonder ooit tot de oorsprong van de rivier te geraken. Ziet, hetzelfde geldt ook voor de weg die de mens tot God voert. Al zijn zintuigen, krachten en neigingen zijn sinds de zondeval van God afgekeerd. Ze lopen snel en gestadig naar beneden door het midden van de schepselen, als een vloeiend water door het midden van de aarde. De geest die met haar verenigd is, wordt gedwongen haar te volgen, zoals een schip dat zich op een stroom bevindt. Aldus vloeit de gehele mens zeer makkelijk en zonder moeite steeds naar buiten. Maar wil de mens zich opwaarts keren tot God, dan gaat dat tegen de stroom in. Want de geneigdheid van zijn zinnen trekken hem steeds naar beneden, naar de aarde toe. Het kost hem zonder ophouden moeite en werk, waardoor het noodzakelijk is, als hij tot God wil raken, dat hij zich vast voorneemt om van dat ogenblik af onophoudelijk in de weer te zijn. Steeds moet hij vechten tegen de stroom en de geneigdheid van zijn natuur in. Zodra hij maar even halt houdt, laat die geneigdheid hem achteruit boeren, weg van God. Dat laatste doet al wat hij tevoren door zijn inspanningen gewonnen had, teniet gaan. Jawel, indien wij het juist willen beschouwen, dan heeft de mens die zich tot God richt, grotere ijver en zorg en meer standvastigheid nodig dan een schip dat tegen de stroom in wil varen. Want hij moet niet alleen het schip, maar ook de gehele rivier dwingen tegen de stroom in te gaan, gezien hij ook al zijn zinnen, krachten en neigingen inwaarts en opwaarts moet dwingen, tegen zijn geneigdheid in, tot God. Want de geest op zich genomen vermag niets van dat alles, en zoals we hem uitwaarts gekeerd moet volgen, zo moet zij hem ook volgen wanneer hij zich inwaarts tot God keren wil. Er kan geen volmaakte vereniging van de mens met God zijn, of hij moet met al zijn krachten in God gekeerd zijn. Laten we nog even de vertaling van dat hoofdstuk onderbreken en luisteren naar het vorige paragraafje zoals onze auteur het heeft verwoord. Ja, is het dat wij het terecht willen nemen, de mens die hem tot God keert, heeft groter neerstigheid, zorgvuldigheid en de meerder gedurigheid daartoe van doen, als die een schip tegen stroom opvoeren wilt, want hij moet niet alleen het schip, maar ook de gehele rivier zelf tegen stroom opwaarts dwingen, overmits hij ook al zijn zinnen, krachten en affectieën inwaarts en de opwaarts dwingen moet, tegen haar geneigdheid in God. Want den geest alleen, zonder deze een vermag niet, met allen en de gelijk hij haar uitwaart kerende volgen moet, zo moeten zij hem ook volgen indien hij hem inwaarts tot God keren wilt. Nog daar en kan enige volmaakte verenigingen des mensen met God wezen, of hij moet met allen zijn krachten in God gekeerd zijn. En nu weer de vertaling van dat vierde hoofdstuk. Laten we dat wat verder lezen. En alhoewel dat gebeurt zonder de soevereiniteit van de krachten, zoals we het later zullen aantonen, zo wordt daartoe nochtans een overgrote ijver vereist en een allervlijtigst en ononderbroken aandacht ten opzichte van zichzelf in de totaliteit van al zijn krachten. Deze aandacht moet in het begin des te naarstiger, vlijtiger en standvastiger zijn, omdat de krachten, zintuigen en neigingen, al is het dat ze zo van buiten naar binnen tot God gericht zijn, niet zo gemakkelijk in God kunnen rusten. En dit, omdat ze door haar ongeduld en onstandvastigheid nog geen vaste inkeer in God hebben en ze zo gemakkelijk vanzelf weer naar buiten vloeien. Daardoor zijn ze een tijd lang zoals een water dat niet ingedijkt is en zeer makkelijk naar alle kanten kan wegvloeien totdat het een dieper gelegen deel in de aarde heeft dat het kan bevatten. Daarom moet ook een beginneling zijn krachten met alle mogelijke ijver aandachtig gadeslaan en bijhouden tot als ze in de grond van de ziel als in een diepte verzameld worden en voortaan kunnen blijven rusten. Die standvastigheid om zichzelf aandachtig gade te slaan wordt voldoende aangegeven door wat hierboven gezegd is, namelijk dat de volmaakte goddelijke aanwezigheid die wij zoeken van die aard is, dat zij zo goed mogelijk overal en altijd bewaard moet blijven naar het uiterste vermogen van de ziel, en dit wordt van haar slechts verkregen door een volkomen vereniging met hetzelfde. Zo blijkt, uit wat we hebben gezegd, dat om God naar behoren te zoeken, de gehele mens altijd, overal en met al zijn mogelijkheden zich daartoe moet inzetten. En dat nog wel omdat de beslistheid van de mens o zo twijfelachtig is en de standvastigheid van de mens al zo onstandvastig is. En zo zal hij, zolang hij op zijn eigen krachten voortgaat, God terecht niet vinden, zoals we verderop zullen zeggen, tenzij hij toch boven dit huidige zoeken, door het besef van de nietigheid van zijn eigen werk, dat voortspruit uit een volkomen overgave van zichzelf in God, tot een standvastigheid komt. Daardoor is God dan eigenlijk aanwezig, want alhoewel de ziel altijd en overal haar best moet doen, is het eigenlijk niet zo dat God in tijd en plaats te vinden is. Hij is ver daarboven aanwezig. Maar het is opdat de ziel die vroeger altijd en overal buiten God zich tussen de schepselen verloor, tot bij en in zichzelf zou kunnen keren nadat ze in de tijd en plaats onder God staat. Zo komt ze wellicht boven zichzelf uit, waar ze een standvastige eeuwigheid vindt waarin God onbemiddeld aanwezig is. En omdat men zo weinig zielen vindt die zo trouw, vastberaden en standvastig God zoeken, daarom is het dat er zo weinigen tot de waarachtige vereniging met God toekomen. Ziezo, beste mensen, met deze laatste moeilijke verwoording zijn we weer aan het einde gekomen van dit vierde hoofdstuk van onze Sint-Jan van het Kruis van de Lage Landen. We hoorden hoe hij daar handelde over de oorzaak van de dwaling van de vooruitgangmakende Godzoekende ziel. Als we God oprecht zoeken in ons leven, zullen we door deze woorden van onze geestelijke auteur geholpen worden om beter te zien waar we aan toe zijn en welke valkuilen en vangijzers we op onze levensweg kunnen tegenkomen en hoe we die best kunnen vermijden. In ons geestelijk leven nemen we gemakkelijk de gewoonte over die we hebben aangeleerd in ons materiële of ook wel genoemd soms dierlijke leven. We kijken naar de buitenkant, want daarmee kunnen we ons leven situeren en zien wat er rondom ons gebeurt. Op die manier kunnen we de wereld waarin we leven beter beheren en naar onze hand zetten. Maar ons geestelijk leven speelt zich op een ander niveau af. We moeten leren kijken met andere ogen om te zien wat ons op geestelijk vlak bezielt en raakt. We zullen meestal spreken over het kijken met de ogen van het hart. En met het hart bedoelen we dan weliswaar niet onze bloedpomp. De ogen van ons hart, dat zijn ogen die in de kern van ons mens zijn helpen om het diepere van ons menselijk bestaan te zien en te begrijpen. Als we ons louter op onze uiterlijke zintuigen zouden baseren, dan zouden we geen verschil merken tussen het als kind aanliggen tegen een rustig herkauwende koe in de wei en het aanliggen tegen een van diens ouders. Toch zal de knusheid en de gezelligheid die het erbij gewaar wordt bij de ouders op een dieper niveau een heel andere dimensie hebben. De liefde van de ouders naar hun kinderen en omgekeerd wordt uiteraard ook door de uitwendige zintuigen geprikkeld, maar speelt zich hoofdzakelijk veel dieper af in het hart van de mens. Jawel, en ook als de realiteit tussen hen op een of andere manier een beetje geschonden werd, dan zal men voelen dat dit moet goedgemaakt worden om het knus en gezellig samen zijn niet te bederven, maar waarachtig mogelijk te maken. Om het belang van deze inkeer te vatten en de manier waarop we die inwendige zintuigen moeten scherpen, is het vooral ons hart dat hierbij attent moet zijn en dat aandacht moet schenken. Het stukje tekst dat de zalige Jan van Rusbroek ons over deze realiteit heeft nagelaten en dat we vroeger al eens ooit gelezen hebben, kan ons zeker en vast helpen om te merken hoe belangrijk deze aandacht is voor ons geestelijk en dus diep menselijk leven. Luisteren we dus even naar die woorden van de zalige Jan van Rusbroek. De mens die zich meer naar binnen keert om Gods spreken te horen dan naar buiten, naar de woorden van de mensen, die naar het woord Gods liever luistert om te leven dan om te weten, voor wie het woord Gods een spijs is die naar God toeleidt en waarin hij God boven alles leert smaken, die met geloof en trouw bij het inwendig woord blijft, hij is het die oren heeft om te horen en hij is in staat de gehele waarheid te verstaan die God hem wil openbaren. Hij is het ook die alle zonden overwint, dat is de eerste dood, en hij wordt niet getroffen door de eeuwige pijnen, dat is door de tweede dood, die altijd op de zonde volgt. De beelden die Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch ons aanreikt, kunnen ons helpen om zelf in ons eigen leven na te gaan waar we ons op dat vlak werkelijk bevinden. En als we merken dat we niet in de juiste richting gaan, dan reikt hij ons in zekere zin een kompas en een kaart aan om vastberaden de koers te wijzigen en de goede richting in te slaan. Dit geeft ons dan ook het inzicht en de moed om daarin te volharden. De volgende keer zullen we, als alles lukt, het vervolg van het werk van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch verder ter hand nemen. Hij was een eenvoudige, maar diepzinnige kapucijn uit de 16e en 17e eeuw en heeft nog een boodschap die ons kan helpen op onze christelijke levensweg vandaag. Beste luisteraars, hopelijk hebben deze woorden over het Rijk van God in onze zielen jullie hart nogmaals kunnen raken en mogen we jullie volgende keer opnieuw rekenen onder onze trouwe toehoorders. Tot de volgende keer. Dag.